In Lucas 6 waren wij inmiddels terecht. In een verslag. Het verslag, althans binnen het evangelie van Lucas, van de bergrede. De beroemde rede die soms verward wordt met, alles niet opzettelijk, met het evangelie. Want dit is een lange redevoering van de Heer Jezus zelf. En ja, wat daarin gebeurt, dat mag niet al te moeilijk zijn. Hij beschrijft in het algemeen de omstandigheden in het Messiaanse Rijk. Dat wil zeggen, in het Koninkrijk van de Messias, van Christus dus, zoals dat in het Oude Testament uitgebreid werd aangekondigd. En dat zou moeten aanbreken, mede omdat de Heer Jezus zelf de koning, de Messias, zou zijn van dat Rijk. En wat hij beschrijft hier in deze redenvoering, waarvan we, zoals gezegd, hier maar een kort verslag vinden, in vergelijking met bijvoorbeeld Matthäus. Hij beschrijft hier de omstandigheden, persoonlijke, sociale omstandigheden van dat koninkrijk. Dat is in het algemeen, zoals het zou kunnen worden samengevat. Het wordt helaas beschouwd als het evangelie, hetgeen een tamelijk noodlottig misverstand is. Omdat, maar men heeft dat graag, omdat in het hele gedeelte hier, maar ook in Matthäus, waar het wat uitgebreider staat, omdat daarin helemaal geen sprake is van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Lijden en kruisiging komt daarin niet aan de orde, zie niet aan de orde. En dat is weer zo, omdat dit de beschrijving is van de situatie daarna. Enerzijds, anderzijds, omdat dat is weer zo, omdat de kruisiging en opstanding van de Heer Jezus nog steeds deel uitmaakt van wat in het algemeen in de Bijbel genoemd wordt de verborgenheid. Wij weten dat zo zeker, omdat dat in 1 Korinthe 2, meen ik, ook staat. Daar staat zelfs, indien de oversten deze wereld de verborgenheid gekend hadden, dan zouden zij de Heer der Heerlijkheid niet eens gekruist hebben. Als ze geweten hadden dat juist langs die weg een nieuw verbond en een nieuwe schepping en dus ook dit koninkrijk tot stand zouden komen, dan hadden zij alles gedaan om hem bij het leven te behouden. Maar in plaats daarvan hebben ze hem gekruist en daarmee precies gedaan wat de profeten dan toch gezegd hadden. Zij het dan dat de profeten dat gezegd hebben, eveneens in bedekte taal. Maar hier vind je dus niets daarover, over dood en opstanding. Hier vind je beschreven wat daarna zou zijn. Ik zei in het Messiaanse Rijk, ik bedoelde niet noodzakelijk in het geopenbaarde koninkrijk van Christus, hoewel het daar natuurlijk toch uitdrukkelijk over gaat, zoals blijkt uit de beschrijving. Maar wat ik daar ook over zeg, het leidt altijd tot misverstanden, want als ik zeg dat het gaat over het geopenbaarde koninkrijk straks op aarde, dan roept de gemiddelde dispensationalist, oh, dan is het niet voor ons voor vandaag. Nee, dat is standaard. Dat is dus algemeen wat men daar leert. Dat is, ja, ik vind dat jammer, want dan heeft men, als u mij vraagt, dat heb ik maar aan, tenminste, dat u dat mij vraagt, heeft men het toch niet helemaal begrepen, denk ik. Want het gaat over het koninkrijk als zodanig, ongeacht of het gaat over een geopenbaard of een verborgen koninkrijk. Er zijn verschillen die niet gemaakt worden, tenzij het erbij staat. Maar dat vind je hier niet. En als ik aan de andere kant zeg dat het gaat over ons en over hoe wij als nette mensen zouden leven, of misschien zelfs wel als christenen, want die varianten die bestaan allemaal, hè, dan is daarmee het hele idee van het geopenbaarde koninkrijk van Christus in de toekomst weer van tafel. En dat is de meest gebruikelijke opvatting. Hebben die nog? Ik zal het anders zeggen, de gebruikelijke opvatting is dat het gaat over vandaag. En daarmee hoeft men dus niet meer te denken aan een nog te openbare koninkrijk van Christus hier op aarde. En dat laatste, dat nog te openbare koninkrijk van Christus op aarde, dat weet u langzamerhand, dat heet chiliasme en dat is een algemeen erkende dwaalleer. Waarvan wij uiteraard dan toch aanhangers van zijn. Want ja, je kan toch moeilijk al die oud-testamentische profetieën ontkennen die zeggen dat de Messias, de zoon van David, de zoon des mensen, hier op aarde zijn koninkrijk zal hebben, de volkeren aan zich niet alleen zal onderwerpen, maar hij zal over hen heersen, enzovoorts. Over in ieder geval meerdere generaties, want dat is wat je in het Oude Testament allemaal kunt lezen, uitgebreid. En Openbaring zegt daar zelfs over dat dat gaat over een periode van dan toch meer dan 1000 jaren enzovoorts. Maar u weet hoe dat zit. De kerk wil graag zelf regeren en vorsten hebben. En daarmee wordt dus dit toekomende koninkrijk weggeredeneerd en vervangen door een leer die zegt dat de kerk het koninkrijk van Christus, van God, of wat dan ook, het koninkrijk der hemelen, het hemelrijk, of wat dan ook maar, dat het dat is. En dat bij afwezigheid kennelijk van de Messias iemand in Rome of elders ter wereld zijn plaatsvervanger is. Zijn stadhouder. En dat het ene hoofd vervangen is door een hele reeks van kerkvorsten enzovoorts, die dan lakens uitdelen en mijters en wat ze nog maar meer, en ouweltjes en wat ze nog maar meer uitdelen. Ja, ik kan het moeilijk serieus zeggen, die dingen. In de eerste plaats duurt me dat te lang. In de tweede plaats, hoe serieus zijn dit soort zaken? Ik bedoel, ik heb de Bijbel hier open liggen. Ik bedoel, dan dat is serieus. Maar al dat andere, ja, sorry. Die bergrede geeft gewoon de beschrijving van wat een gelovige in zijn leven als norm zou hebben. Hoe het leven van een oprechte gelovige eruit zou zien, was de bedoeling. Zodat we enigszins weten waaraan wij, of waarmee wij rekening te houden hebben. En dat zo onderkoeld komt, dat is natuurlijk weer zo, omdat het koninkrijk niet gebaseerd is op wet, maar op genade. Met andere woorden, men moet daar zelf zijn weg maar in zien te vinden. Want echte voorschriften zijn er niet. Maar je kunt wel een beschrijving geven van hoe dat eruit ziet, en dat is dan ook wat gebeurt. En dat komt dan ook soms in de vorm van aanbevelingen, soms in de vorm van vaststellingen van feiten enzovoort. En daarna voeg ik er dan toch maar aan toe dat er wel degelijk ook in dat koninkrijk wetten zijn. Ik bedoel, het lijkt me verstandig dat mocht daar ook sprake zijn van verkeer, gemotoriseerde verplaatsingen en dat soort dingen, lijkt het me toch ook handig dat afgesproken wordt dat men hetzij aan de rechterzijde dan wel aan de linkerzijde van de weg uitwijkt in het geval van een tegenligger. Dat is toch handig, lijkt mij. En ook in het financieel verkeer, maar laat ik daar niet over beginnen. Dat is zo'n gedoe. Maar er zijn dus dingen die worden wel geregeld en de Bijbel spreekt daar ook wel over. Maar waar het gaat om het persoonlijke leven van de mens, ja, daar is inderdaad vrijheid en verantwoordelijkheid aan elkaar gekoppeld. U weet dat onze democratie werkt niet omdat wij het hebben over vrijheid en over rechten die wij hebben. Dat is geen goede combinatie. Die kan niet werken. De combinatie is die van vrijheid en verantwoordelijkheid. Nee, ook niet plichten, ik zei verantwoordelijkheid. En ja, dat moet je maar een beetje uit zitten zoeken dan, hè? Zeg ik dan maar. Maar hier wordt het beschreven. Het begint in ieder geval met die beatitudes. Prachtige term in het Engels. De zaligsprekingen hebben wij vastgesteld. Want beauty komt van beatus of zoiets en dat betekent zoveel als gelukzalig of gewoon voorspoedig, gelukkig, zalig enzovoort. Zoals onze voormalige koningin Beatrix. De drager Trix. De drager of brenger van geluk, voorspoed of wat het maar wezen mag. Vandaar het een beetje heilige heet Beatus. Hè? Dat weet u, hè? Beatus, ja. Meestal is het Bea gewoon. Het zijn alleen maar vrouwen die gelukzalig zijn. Maar dat is ook weer een ander verhaal natuurlijk. Maar Beatus is de mannelijke vorm. Ja. Het Latijn. Maar vooruit, maar zaligsprekingen heet dat. Maar als je denkt dat je op grond van die zaligsprekingen behouden wordt of iets dergelijks, dat is een misverstand. Hè? Waar het over gaat, is dat dat die dingen die hier besproken worden, die zaligsprekingen bestemd zijn voor degene die daaraan beantwoorden, namelijk ze zullen gezegend worden van Gods wegen. Want dat is het hele punt, hè. Dat koninkrijk en de samenleving in het koninkrijk, ja, dat is maar niet een kwestie van oorzaak en gevolg, van causaliteit. Dat denken wij dat dat allemaal zo is, maar dat is het niet. Het is een kwestie van God zegent, al of niet. En dat onttrekt zich aan onze rekenwijze en ons technisch inzicht aan de wetten van causaliteit, van oorzaak en gevolg is dat, hè? Dat wil zeggen, God zegent en die maakt dat ook uit ook. En het is ook niet per automatisme, maar weer zegent als men zich houdt en naarmate men zich houdt aan zijn woord. En dat is de algemene Bijbelse gedachte. We zijn hem langzamerhand kwijt, maar in de Bijbel vind je dat zo weer terug. En de eerste zalensprekingen hebben wij het over gehad. Zalig zijt gij armen, dat is vers 20. Ik heb u erop gewezen dat als je, Lucas 6 vers 20. Ik heb u erop gewezen dat als je dat vergelijkt met Matthäus 5 vers 2. Dan staat er dat het niet gaat om uitwendige oppervlakkige armoe. Maar dat het gaat om geestelijke armoe. Zalig zijn de armen van geest. Want uwer is het koninkrijk Gods. En de korte verklaring alsnog, want vorige keer heb ik het wat langer gezegd. De korte verklaring alsnog is een hele simpele. Armen van geest zijn degenen in het algemeen die bereid zijn om wat van een ander aan te nemen. Want als ze rijk van geest zijn, dan vinden ze allerlei bedenkingen uit. En tegenargumenten, dan weten ze het beter. Dan zijn ze arrogant. Een van de grote problemen van de zogeheten academische wereld is dat die gevormd wordt door volstrekt arrogante mensen. Nee, er zijn wel uitzonderingen op, maar dit is de algemene regel. Zij hebben doorgeleerd, zij hebben er verstand van, enzovoort. En die maak je dus niks meer wijs. Zo werkt dat. En die staan dus ook niet open voor de Bijbel. Het is een andere wijze van denken die daarin naar voren komt. En dat past niet in hun cultuur enzovoorts. En dus, ja, weet je, en zij zijn de norm. Dat is hoe het in de praktijk gewoonlijk gaat. U weet, ik heb wel eens lelijke uitspraken gedaan over de grote denkers der mensheid. En die blijf ik ook altijd herhalen. De Bijbel heeft het niet hoog met de grote denkers. De Bijbel heeft meer met grote hoorders. Men zou luisteren naar het woord van God. Heb u dat? Zal ik u eens wat anders vertellen? Wat ik op school last van had, was al van een heleboel dingen had ik last altijd. Maar goed. Maar een van de dingen was, dan vertelt de juffrouw of de meester wat. Want vroeger had je nog het frontale onderwijs. Dat heette toen niet zo, maar dat hebben ze achteraf uitgevonden. Het frontale onderwijs, er werd ons wat verteld en intussen dwaalden mijn gedachten af. Naar de, hè? In ieder geval naar buiten waar de vogels fluiten. enzovoort. Hè. En op school, dan zat je opgesloten. Dus hè, gewoon van 's morgens tot... noem maar op. Ik heb het verdrongen, dus ik zal er niet te veel over zeggen. Maar dan dwalen je gedachten af en dan was je aan het denken. En dat mocht niet. Want dan hoorde je niet wat er gezegd werd. Later heb ik uitgevonden, je kon beter maar wel horen wat er gezegd werd. Want anders moest je het thuis weer nalezen. En dat kost nog meer tijd, hè? Dus dat werkt ook niet. Maar dat is problematisch. Je moet bij de les blijven, geconcentreerd blijven. En daarna zeg ik, nou ja, als het nou zo interessant was wat ze vertelde, dan luisterde ik echt wel. Maar toen maar weer. Maar ik bedoel maar, men schiet weg. Men gaat zelf denken en dan is het over. Vandaar dat ik af en toe ook wel eens hier roep van, luister goed, let op. Als je niet oplet, heb je er niks aan, weet u wel. Je moet erbij blijven, anders dan niet weggaan met je gedachten. Even het verhaal volgen, enzovoort. Nou, dat is waar het over gaat. Maar er zijn er natuurlijk ook, die heb ik gekend. Dat waren de beste van de klas, al had ik met die lui gewoonlijk niks. Dat waren die mensen die nooit afdwaalden met hun gedachten. Die altijd bij de les waren, die precies wisten waar het over ging. Ik beschouw ze als arm van geest, maar ze haalden wel de hoogste cijfers. Heb je die nog? Je mag erover nadenken, maar niet nu, want nu gaan we verder. Oké. Zalig zijt gij armen van geest, want uwer is het koninkrijk Gods. Zalig zijt gij die nu hongert, maar uit de andere schriftplaatsen waar het aangehaald wordt, zal blijken dat het niet maar gaat om brood, maar dat het gaat om het woord, waarvan brood dan weer de uitbeelding is, want de mens zou niet leven bij brood alleen, hebben ze het toen achtergezet. Niet bij brood alleen, maar bij alle woord dat uit de mond Gods uitgaat, want dat is het brood des levens. Men lezen, in je eigen tijd dan, men lezen Johannes 6... over de wonderbare spijziging en het commentaar van de Heer Jezus daarop. Wat dat is, de brood des levens. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Er is aanleiding genoeg tot wenen. En dan weet ik wel, je kunt meteen bedenken waar de dingen waarvan een mens meteen gaat huilen. Bovendien heb ik gisteravond nog de uitslagen van het Songfestival gezien. Dus nou, dan weet je het wel. Hè? Volgende keer worden gewonnen door de man met de drie borsten. Maar, wat doen we? Ik ben helemaal van slag weer. Ja, dus wenen is dat, hè? Nee, het was in Zweden, dat weet ik wel, maar ik dacht dat het wenen was. Maar laat me zitten. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Maar ik bedoel veel serieuzer. Niet maar wenen in een plotselinge emotionele opwelling. Waarom en naar welke aanleiding dan ook. En die aanleidingen zijn er genoeg. Maar iemand die kan preken, die zal dat voor mij wel een keer uitleggen dan. Waar je allemaal zo al last van kan hebben in het leven. Maar ik bedoel dit hele leven toch, die hele wereld waarmee wij het moeten doen, waar we ons door moeten worstelen, is toch niet anders dan een tranendal? Hè? Als je het serieus neemt, daarom mijn advies is om het ook niet serieus te nemen. Heel die wereld niet. Dat meen ik oprecht. Die hele wereld gaat voor mij. Dat is een giller. Dat is een wereld die beheerst wordt door de leugen. Dat wil zeggen door onwetendheid. Waarbij de mensheid hoog van zichzelf opgeeft en in werkelijkheid volkomen in duisternis wandelt. Die zijn ogen open heeft en zal ik maar zeggen, en zijn contact heeft over heel de wereld, en die het nieuws van over de hele wereld elke dag op zijn bordje krijgt enzovoort, en toch niet in de gaten heeft wat er gebeurt. En voor zover men wel in de gaten heeft wat er gebeurt, trekt men er zich ook helemaal niks van aan. Dat is toch om te huilen, of niet? En die gewoon zegt, ja, we weten niet of God bestaat. Hoe kunnen wij dat nou weten? En die er gewoon aan voorbij gaan dat we 1200 bladzijden hier in onze Statenvertaling hebben, zelfs in het Nederlands. Want dat is Nederlands namelijk. Hoezo God niet bestaat? We hebben hier zijn woord. Maar ja, dat heeft men niet zelf geschreven. En niet op filosofische wijze heeft men die God zelf bedacht of uitgevonden. En dus weten we niet of hij bestaat. In werkelijkheid bedoelen ze gewoon, wij kunnen hem niet uitvinden. En dan zeg ik, ja, hoeveel jaar heeft je dat gekost? Ik had het je ook gewoon voor kunnen lezen. Als iemand zegt dat hij het zou weten, dan had hij het nog niet zelf kunnen uitvinden, zegt de prediker. Want Gods wegen en gedachten en oordelen zijn ondoorzoekelijk, onnaspeurlijk, ondoorgrondelijk enzovoorts. Dus toch tragisch, zo'n wereld. En aan de andere kant, ze maar proberen je van alles wijs te maken zonder enige argumentatie, zonder enige motivatie. Dan moet je gewoon op gezag van de arrogante dames en heren gewoon aannemen dat het zo is. En je mag er ook geen vragen over stellen. Van hoe komt u daarbij? Dat meen ik serieus. Zo is die wereld. Nou, dat vind ik triest, ja. Zalig zijt gij die nu weent. U weet toch wat de prediker zei? Vermeerdering van kennis is vermeerdering van smart. Met andere woorden, je kan het maar beter niet weten eigenlijk, een heleboel dingen. Van die hoek uit bezien. Maar van de andere hoek uit bezien, wij willen de waarheid graag weten, dus doe maar, dat hoort er dan bij. Zalig zijt gij die nu weent, want gij zult lachen. Wanneer? Nou ja, als de wereld niet langer geregeerd wordt, beheerst wordt door de duisternis, maar door het licht. En dat is pas na de wederkomst van Christus. Hier op aarde dan, hè? En wat ons betreft, wij reeds nu naderen tot de troon der genade en worden overgezet uit de duisternis in het koninkrijk van het licht, heet dat, in het koninkrijk van Gods geliefde Zoon. Met dank aan Petrus en Paulus in Colossense en wat het nog maar meer was, hè. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haatte en wanneer zij u afscheiden, afzonderen, in ballingschap sturen, zich van u distancieren of u van zich distancieren, hoe je dat maar zegt. Zalig zijt gij wanneer de mensen u haten, wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen, om des zoons des mensen wil. Ter wille van Christus uiteraard, hè. Want voor de rest, haat, afscheiding, smaad enzovoort. Ja, daar hangt de hele wereld van aan elkaar. En alle spanningen die er in de wereld zijn op laag niveau en op hoog niveau. Ik weet niet wat het laag en het hoge niveau is. Was je schoonfamilie het lage niveau of het hoge? Oh, het is moederdag vandaag. Oh, dat is het hoge niveau. En dan heb je nog het lage niveau van de politiek, zal ik maar zeggen. De volkeren onderling enzovoorts. Wat het maar is, daar zal haat en nijd, daar gaat het allemaal om, hè. Haat en nijd en macht en wat het maar was. Kijk, dat wil niet zeggen dat die lui zalig gesproken worden hier, die daarin betrokken zijn. Maar waar het om gaat, is om het lijden om Christus wil, heet dat. Het staat er ook uitdrukkelijk achter. En ook in die schriftplaatsen die hieronder genoemd worden. Hebben ze een Bijbel als ik? Er staat onder de verwijzing naar Matthäus 5. Dat is dezelfde uitspraak in dezelfde context, maar dan in Matthäus. In de bergrede dus. En de andere uitspraak is uit die van 1 Petrus 2, vers 19, 3, vers 14 en 4, vers 14. Want Petrus doet daar enige uitspraken over. Over die kwestie. En daarna heeft men zich maar beperkt, want er zijn nog veel meer uitspraken met dezelfde strekking. Met name al in het Johannesevangelie, waar de Heer zijn discipelen waarschuwt. En hij zegt, verwonder u daarover niet, dat de mensen u haten zullen, want om mijn naams wil. Want ze zullen u vervolgen omdat gij van de wereld niet zijt. Indien gij van de wereld waart, zo zou de wereld u lief hebben. Maar je bent wel in de wereld, maar je bent niet van de wereld. Je hoort er niet bij. En als jullie dat niet weten, wel, zij weten dat wel. Dat je er niet bij hoort. En ze zullen u haten, in de gevangenis werpen en ombrengen en wat het maar was allemaal. En Petrus, in een van die schriftplaatsen, weet ik zo gauw niet, maar een van die schriftplaatsen die hier genoemd worden. En Petrus zegt daar, nou ja, als dat dan over je komt, of als dat je overkomt, dan doe dan maar niet alsof het iets vreemds is. Want het is heel normaal. Dat is de norm. Je hoort er namelijk niet bij. En het probleem, daar gaan we dan weer. Ik leg u dat maar voor, omdat anders misschien uw gedachten in de knoop raken. Het probleem is namelijk dat het christendom altijd geprobeerd heeft een plaats in te nemen, een belangrijke plaats in te nemen in de wereld. En het is in het algemeen ook redelijk gelukt. We hebben tijden gekend, eeuwenlang, dat de groten der aarde, zal ik maar zeggen, gekroond werden door de paus. Hij zegt, zeg maar papa, zegt hij. In het Italiaans. Dat weet u toch? De kerk stelde de koningen aan, de wereldlijke machthebbers enzovoorts. Aan de andere kant hadden de wereldlijke machthebbers trouwens ook de neiging om de kerkelijke leiders aan te stellen. Dan heb je dus meteen weer een probleem. Dat heet de investituurstrijd. Daar zijn duizenden gevallen, slachtoffers geweest in die oorlogen die daarom gevoerd zijn, hoor. Om de macht. Het was de strijd van de ondermacht door de kerk. Maar de Bijbel zegt, nee, de norm is gewoon, je hoort er niet bij. Een christen is iemand die in de wereld niet thuis hoort. Nou ja, hij leeft daarin. Daar is ook niet de bedoeling dat daar wat aan gedaan zal worden. Zodat je niet meteen wegvlucht en op een paal gaat zitten. Hè? Kunnen jullie dat niet? Het paal zitten. Er waren sportieve lui, die monniken, hoor. Die kluizenaars. Die hebben het wereldrecord paal zitten. Dat was een vorm van kluizenaarschap. Zo van, ik hoor niet bij de wereld. Dus ze gingen op een paal zitten. Anderen vonden dat toch wat onhandig. Dat is ook zo. Dus die hebben zich daarna opgesloten in cellen enzovoorts. Ontrokken aan de wereld. Kluizenaars. Kloosterlingen. Dus niet helemaal altijd hetzelfde, maar soms wel. Men onttrok zich aan de wereld. En daarna is men weer vanaf de paal, dan wel vanuit het klooster, de wereld eromheen gaan regeren. Want dat komt toch steeds terug. Men moet zo nodig. Hè? Wij waren vroeger evangelisch en dus buitenkerkelijk. Maar ja, evangelisch is al lang interkerkelijk en heeft al lang de eigen kerkgenootschappen opgericht, een politieke partij en andere belangengroepen enzovoort, in de wereld. Hebben jullie dat nog? Ja, ik heb nog iemand gekend, die heette Voordewind, die was voorganger in een gemeente in Amsterdam. En gisteren zag ik zijn zoon op televisie. En die was van de ChristenUnie. Joël heet die. En die denken, ja, het kan raar lopen. He? Eerst buiten de wereld. En daarna Nee, u weet wel, en spreken in tongen en alles wat daar maar zo'n beetje omheen ging. Ze waren van een andere wereld, vertegenwoordigen een ander koninkrijk. Was het idee? En ze, hè? Nee, dat was hun idee, niet het mijne. Dat was hun idee. Nou goed, en dan vind je de volgende generatie vind je terug in Den Haag. En is dat iemand te orakelen en die zal wel even vertellen hoe het met de wereld moet en hoe het met Oost-Europa moet en met de Europese Unie en weet ik waar het allemaal mee moet. Dan, ja, weet je wel. En dat alleen al vind ik illustratief voor hoe het dan altijd gaat. Men wordt opgevoed buiten de wereld als zodanig op grond van het woord van God. En daarna moet men zo nodig in de wereld een plaats innemen. Dan slaat de arrogantie en de hoogmoed weer toe enzovoorts. Er komt niks van terecht. Maar ja, doe maar. Men zou gehaat worden in de wereld. Dat is de norm. Dat is de Heer Jezus gebeurd. En de dienstknechten, Johannes 13, de dienstknechten zijn niet meerder dan hun Heer. Ze moesten de Heer Jezus niet, omdat hij van een andere kant binnenkwam. Nou ja, door de echte deur kwam hij binnen, weet u wel. Zij waren maar door het raam binnengekomen. En wij komen ook van de andere kant en we horen hier niet bij. En voor zover we in de wereld een positie zouden innemen, dat is pas in of na de wederkomst van Christus. De toekomst. Nou goed. Maar wanneer het gebeurt, wanneer de mensen u haten, verblijdt u in die dag en zijt vrolijk. Maar dat is ook wat Petrus erover zegt. Want ziet, uw loon is groot in de hemel. Dus vaste beginsel. Wat we hier tekort komen doordat wij behoren tot de Zoon des Mensen, doordat wij gelovigen zijn, zal gecompenseerd worden. Nou ja, dat is een understatement. Het loon zou zeer groot zijn. Zou gecompenseerd worden in de toekomst door de Heer. Want het hele idee van wederkomst van Christus en zelfs van jongste dag en toekomend oordeel. Het hele idee daarvan is dat het onrecht van deze wereld vandaag en gisteren en wat er maar was, het onrecht in de wereld tot dan toe daadwerkelijk rechtgezet zal worden. Via de rechtbank, via de opperste rechter. En ambtelijke dan wel gerechtelijke molens malen weliswaar langzaam. Maar ja, God heeft alle tijd. Toch? En wij ook. Dat is het idee. Want ziet u, loon is groot in de hemel. Dat is ook wat Petrus erover zei, ja. Want hun vaders deden desgelijks de profeten. Het is een bekend verhaal. Degene die de Heer vertegenwoordigden werden vervolgd. En de profeten in oud-testamentische tijd werden vervolgd en gedood. Inderdaad, maar daar is eigenlijk niks bijzonders aan. De Heer Jezus zei op een andere plaats, het gebeurt nooit anders. Uw vaderen hebben altijd de profeten vervolgd en gedood. Toch, zei hij, ja. Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg. Rijken zou je consequent in de eerste plaats moeten lezen als het tegenovergestelde van de armen uit waar het maar was, uit vers 20. En als het arm was van geest, dan is dit dus in de eerste plaats rijk van geest. Zodat u niet meteen slechts materieel denkt, in geld of wat het maar was. Maar dat kan ook, ja. Maar wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg. Dat wil zeggen, rijkdom is troost. Dat wil zeggen, dat is letterlijk zo, materiële rijkdom. Maar overdrachtelijk ook. Dat wil zeggen, de financieel rijke leeft daarvan En wordt daardoor bemoedigd. Hem kan niet veel overkomen, want het maakt hem niet uit. Hij koopt het af en betaalt. En dan, oké, vanaf de grote hoop. Enzovoorts. En dat geldt ook voor de zogenaamd geestelijk rijken. Die hebben zo hun eigen ideeën over de wereld. Zijn er ten stelligste van overtuigd. Hebben er immers voor doorgeleerd. Hebben daar een papiertje met een zootje handtekeningen. Sorry. Met een verzameling handtekeningen erop ontvangen. Enzovoort. Dus dat moet helemaal kloppen. Zij weten hoe het zit. En gaan dus met stellige zekerheid door het leven. Want ze weten hoe de vork in de steel zit. Toch? Denken ze. Maar die wijsheid zou tot dwaasheid gemaakt worden. En geld, materiële rijkdom. Dat is een hondje. Dat is een idee fix. Idee fix is het. Een fictief idee. Dat is verzonnen. Geld is verzonnen. Dat weet u toch? Geld is verzonnen.
Vooral de euro.
Alle geld is verzonnen. Bestaat gewoon niet. En daarom heeft geld per definitie ook geen waarde. Het probleem is dat wij afgesproken hebben dat het wel waarde heeft. En we nemen de gok. Wij vertrouwen op wat wij afgesproken hebben. Of wat zij afgesproken hebben. Want ik was er niet bij natuurlijk. Meestal was ik absent als het om belangrijke zaken ging. Toch? Dus ze hebben mij niet gevraagd. Maar in ieder geval, geld als zodanig is niks waard. Weet je wat waard is? Goud, zilver, kostelijke stenen, dat is wat waard. En als je er nou opschrijft wat het waard is, oké. Maar de vraag is of die waarde dan nog blijft ook. Want als je er erg veel van hebt, dan is het ineens niks meer waard. Dat weet u toch, hè? Toch? Wat moet je iemand betalen met goudstukken als hij zelf ook in die goudstukken omkomt? Dus iedereen zo'n pakhuis heeft als Dagobert Duc, zal ik maar zeggen. Wat moet je dan, hoezo zou je nog betalingsverkeer hebben? Dan kan je het wel afschaffen ook. Maar als je het wel, toch? Iedereen heeft zat en niemand heeft wat nodig. Moet je even over nadenken, dat mag niet, maar moet je even over nadenken. Want als het dan toch niet hoeft te betalen omdat iedereen zat heeft en niks nodig heeft, waarom schaffen we het spul dan niet gewoon af en blijven gewoon zo doorleven? Heb je wat nodig? Hier heb je het van me. Maakt mij niet uit, als ik het nodig heb, krijg ik het wel weer van iemand anders. Dat is het. Het is gewoon flauwekul. Kent u die act van... wat begin ik dan? Kent u die act van... Hoe heet die man ook weer? Hoe noemt hij zich? Van Duin. André van Duin. En hoe heette die andere? Van de Fabeltjeskrant. Frans van Duschoten. U weet wel. De een staat op het podium. De ander komt erbij en zegt... krijg nog een tientje van je. Voor het publiek. En die betaalt. En dan komt er iemand anders die zegt tegen de ander... Hey, maar ik krijg nog een tientje van jou. Wordt het tientje weer door. En het tientje verhuist een paar keer zo. En u begrijpt hem al, toch of niet? Uiteindelijk komt het gewoon weer bij hem terug. Met andere woorden, men had ook wel kunnen zeggen van... Laat maar zitten, die schuld. Laat maar, dat is allemaal flauwekul. Er staat alleen maar op papier, maar het betekent in de praktijk niks. Het is met papier. Dat is het stomme ervan. Maar niettemin, we hebben er iets over afgesproken en nou hebben we een probleem. Zo gaan die dingen. En niet alleen hebben we afgesproken dat het wat waard is. Het punt is, we hebben zelfs afgesproken dat het groeit. En we hebben het allemaal bedacht. Van de week las ik over die man die zijn rekeningen wilde betalen met contant geld. Dat doe ik ook meestal, als het even kan. Maar vooruit, hè. Maar wilde met contant geld, dat kan niet. En het zijn overheidsinstanties. En dan kan je niet met geld betalen, waardoor de overheid als wettig betaalmiddel is erkend. En ik heb zelfs op school geleerd dat wie dan ook moet contant geld als betaling aannemen, omdat het wettig betaalmiddel is. Maar het is niet meer zo, blijkbaar. En die man die zegt, ja, maar dat van de bank, dat bestaat helemaal niet. Dat is alleen maar een administratie, maar dat geld bestaat niet. Hij heeft gelijk, bestaat niet. Maar de andere kant van het verhaal is, die papiertjes, er staat op dat het 20 euro waard is. Wat een onzin. Dat zijn een paar centen, hooguit. Dat is een papiertje. Doe maar een zak vol en breng het maar weg. Dat is papier. De goede kwaliteit papier, oké. Hoewel, je kan er niet eens gewoon op schrijven. En voor cadeauverpakking is het te klein. Ik bedoel, wat moet je er eigenlijk mee? Opstoppen, gebruikende opstoppen voor als verpakkingsmateriaal. Ik bedoel, je hebt het maar afgesproken, maar het is helemaal niks. Nou ja, wat is rijkdom? Iemand zei, ja, rijkdom is ook niet geld, maar dat geld moet je in goederen steken. Vooral onroerende goederen. Daar ben je mooi klaar mee. Ik kende iemand die had een huis en een pracht van een zwembad. En grote tuin enzovoorts. En hij woonde in Almere. Maar dat huis stond in Hongarije. Dus ja, wat heb je dan? Een huis met een tuin en een zwembad en weet ik veel wat. Nee, heb je zorgen. Dat heb je dan. En daar heb je voor betaald. Voor die zorgen. Om die te hebben. En dan moet je onder zoveel tijd, onder een paar weken, moet je ernaartoe. Al was het maar om alle ramen weer dicht te laten maken vanwege alle inbraak die er in die tussentijd geweest is. En je moet het gras maaien. Dan krijg je niet meer gemaakt, dus dan moet je zo'n groot ding van een boer huren. Of weet ik veel, trekker aanschaffen enzovoort. Wat heb je dan? Ja. Ik bedoel, wat stelt zoiets voor? Ik ken iemand die schat hemeltje rijk geworden. Van de ene dag op de andere was hij straatarm. Maar ja, had hij zijn geld belegd in Russische spoorwegen. En toen kwamen die bolsjewieken aan de macht in Rusland. Hè? Bij de revolutie. En toen werden de spoorwegen gewoon genaast, heet het. Of het iets met naasten te maken heeft, dat weet ik niet. Maar in ieder geval genationaliseerd werden. En wie er zijn geld ingestoken had, was het dus gewoon kwijt. Klaar, uit. Je had het net zo goed kunnen verbranden bij een kampvuur. Dan zit je er warmtjes bij. Nou ja. Ik ken trouwens iemand die... Ik weet niet hoe het nu is. Ik heb het ook niet meer nagevraagd. Maar die had op zolder koffers vol. met aandelen Russische spoorwegen. Bij gelegenheid heb ik er nog eens een gekregen van hem. Die heb ik ingelijst. Maar goed... Ja, niks waard. Absoluut, maar dan ook helemaal niks. Nou, zo gaat dat. En dan heb ik het nog niet eens over dat Duitse geld. Weet u wel, er staat erop wat het waard is. Een paar miljoen mark en zo'n velletje papier. Ja, ze werden wel steeds groter, heb ik gezien, die velletjes. Maar het was totaal niks waard. Nee, dat was voor de Tweede Wereldoorlog. Maar, hoezo? En hoe komt dat dan dat het ineens niks meer waard is in de praktijk? Dat is maar één reden. Wij geloven niet meer dat het wat waard is, maar dat was altijd al niks waard, hoor. Maar we hebben het elkaar wijsgemaakt. En het was onze troost. Dat wil zeggen, en ik blijf erbij, ik heb het eens nagevraagd. Nee, ik heb het niet nagevraagd, maar iemand heeft het verteld. Ken u Maup nog? Maup? Karanza, ken u die nog? Hè? Onroerend goed business, Maup, Maurits, Karans uit Vinkeveen. Iemand vroeg hem, hoe zit dat, maakt geld nou eigenlijk gelukkig? En toen zei hij, nee, geld maakt niet gelukkig, maar het is heel goed voor de zenuwen. En die heb ik onthouden. Want dat is het. En heel wat problematiek in het leven is met geld op te lossen. Nou ja, weg te schuiven dan. De grenzen worden verlegd. Maar niettemin, dat is wel degelijk troost, bemoediging. Daar kan je niet al te veel overkomen, zal ik maar zeggen. Want alles valt op te lossen. Want zo gaat dat dan. En dat is wat hier dus staat, dat dat een keer zal ophouden, hè. Wee u, gij rijken, want gij hebt uw troost weg. Het verdwijnt. Wat voor rijkdom het ook zijn mogen. Financieel heb ik natuurlijk weer veel te lang over gepraat. Maar ook geestelijke rijkdom, namelijk kennis van zaken zogenaamd. Die hele opleiding, al wat je geleerd hebt. Je hebt er niks meer aan. Blijkt niet te werken. Wee u die verzadigd zijt, ook overdrachtelijk, want gij zult hongeren. Wat min of meer hetzelfde is natuurlijk als dat die rijkdom is weggenomen. Wee u die nu lacht, want gij zult treuren en wenen. Dat denk ik als ik zo'n zaal vol hossende mensen, juichende, schreeuwende mensen zie. En ik een podium vol schreeuwende mensen. Dat heet muziek tegenwoordig. Maar dat denk ik dan, hè. Ze hebben een lollige avond, ze zijn erbij geweest, enzovoort. Lachen, gieren, brullen. Maar ja, uiteindelijk, je weet hoe het gaat, hè. Die lui vallen allemaal in een gat daarna. En dan wordt het treuren en wenen. Nou, daar zal ik dan niks meer over zeggen. Wee u wanneer al de mensen wel van u spreken. Want hun vaders deden desgelijks de valse profeten. En zo is het dus maar net. Bovendien, wat veel gebeurt, is de mensen spreken wel over iemand, zetten hem op een voetstuk. En daarna halen ze hem onderuit. Eerst hoog zetten, dan kan zo iemand diep vallen. Dat heet ook onder andere de hemel inprijzen. Ja. U weet hoe dat is als een van je kinderen aankomt met een huwelijkskandidaat die je niet bevalt, zal ik maar zeggen. Prijs hem of haar de hemel in. En dan, dat is bekend, hè? Dat is klassiek, hè. Want als je kinderen komen bij voorkeur aan met iemand die jij niet moet, hè. Dat hoort bij elkaar, dat heeft iets te maken met. Ze moeten afstand nemen van hun ouders, gaan hun eigen leven leiden. Dus als je met iemand aankomen zitten die goed in de smaak valt bij hun ouders, ja, dat schiet niet op. Dan blijf je nog, hè. Je wilde er immers uit. Nou. Het is klassiek dit, hoor. Ik vertel het ook maar aan, want ik heb er geen ervaring mee. Wee u wanneer al de mensen wel van u spreken, want hun vaders deden desgelijks de valse profeten. Maar ik zeg u, die dit hoort, hebt uw vijanden lief. Doet wel aan degene die u haten. Zegen degene die u vervloeken. En bid voor degene die u geweld doen. Degene die u aan de wang slaat, bied ook de anderen. Die kent u wel, hè? Die weet iedereen, hè? Wat daar staat, hè. En degene die u de mantel neemt, verhindert ook de rok niet te nemen. En toen zegt er wel iemand, ja, maar dat kan niet, dan komt het niet goed met je. Als je zo over je laat lopen. En dan moet ik u zeggen, nee, naar wetten van causaliteit waarschijnlijk niet. Ik zei waarschijnlijk, dat weet ik niet echt, maar. Misschien niet, maar. De strekking van heel die bergreden is, God zorgt voor u. De strekking van de bergreden is, zoek de dingen die boven zijn. Nou ja, nee, dus de strekking van de bergreden is, zoek eerst het koninkrijk Gods. En alles wat gij nodig hebt, zal u worden toegeworpen. En dat is niet een kwestie van causaliteit. Het is niet een kwestie van wat de mensen u doen en wat u de mensen doet. Maar wat God u doet. Wat je hierbij dus nodig hebt, in deze omstandigheden, is vertrouwen op Gods beloften. En daar zou men uit leven. Onze gemeenschap is niet in de eerste plaats met een wereld waarin wij een beetje verdwaald geraakt zijn. Of waarmee we overhoop liggen, of die met ons overhoop ligt. Wij leven in gemeenschap met de Heer. Die zou voor ons zorgen. En daarom lezen wij elders in een van de brieven: al wat gij doet, doet dat van harte. Niet omdat het moet, maar doet dat van harte, van binnenuit. Gode, dat wil zeggen voor God. En niet voor de mensen. En daarna zouden wij van de Heer zelf daarvoor loon ontvangen. Dat is wat gezegd wordt. Nou ja, hij zorgt voor u. Toch? Nee, dat is niet een donder. Dat is waaruit je zou leven. En niet alleen onder moeilijke omstandigheden, maar als praktische leefregel. We hebben een machtige heiland die nimmer de zijnen vergeet. Zorgt hij voor mij? Oh ja. Hij zorgt voor mij. Nou ja, goed. Dat werkt alleen als je inderdaad aan hem onderwerpt. En dat zoveel dus moeite hebben met het idee dat God voor hen zou zorgen. Dat komt omdat ze niet bereid zijn zich te onderwerpen. Ik moet altijd grijnzen als ik zo'n uitdrukking. Ik geloof niet dat het hier zo letterlijk staat. In Matthäus wel. Er staat: zoek eerst het koninkrijk Gods. En alles, al het andere zal u worden toegeworpen. Ik moet er altijd bij grijnzen. Want kijk, als wij toewerpen, dan doen we dat naar onze huisdieren of zo. Of bij een bezoek aan de dierentuin. Heb je dat? En aan mensen werpen we het niet toe. Nou ja, nou kom ik niet al te veel in Friesland, dus ik weet niet wat hier de gewoonten zijn, maar nou, dat weet ik niet. Dus ik herinner me wel ooit een keer dat wij met zo'n reis waren wij, waar het was weet ik niet, maar ergens in de een of andere woestijn. En daar waren dan Bedouïnen, en vooral dat zijn kleine mensen nogal. En Bedouïnen kinderen, en die zijn helemaal erg klein. Dat is zo vertederend. En die lopen daar met vuile handen, vuile kleren, lopen ze daar een beetje in de woestijn te banjeren. En die komen bij de bus kijken en die weten daar precies, dat zijn toeristen, dus die delen snoepjes uit. Dus die komen staan, die komen lief staan kijken bij de bus enzovoort. En dan zijn er altijd wel die dan inderdaad hen wat toewerpen. En toen greep de gids in, onze gids die greep in en zegt: denk erom dat je dat niet doet. Je mag ze wel wat geven, maar dan geef je ze in de hand. Het zijn geen beesten. Heb je dat? Je werpt het ze niet toe, je geeft het ze. Nou, dat bedoel ik. Maar hier staat, of in Matthäus 5 of 6, staat: al het andere zal u toegeworpen worden. Dat is misschien in een nederige positie dat het je toegeworpen wordt. Ik hou wel van die uitdrukking. Het is misschien een nederige positie, maar zo wat. Het voordeel van een onderdanige of een nederige positie is dat iemand anders dus voor je zorgt. Ja, dus afhankelijkheid heet dat. Hè? En dat is waar het dan over gaat. Hè? En daarom, wij hoeven niet ons recht te krijgen of te halen in deze wereld, waarin immers, dat weet iedereen, waarin immers geen recht bestaat. Nou, het enige recht wat bestaat is het recht van de sterkste. Zo is het nou eenmaal. Maar ons recht is bij de Heere. God is mijn recht heet dat. Men kan dat ook in het Frans zeggen, vooral in Engeland. Een beetje raar, maar toch maar. Maar God is mijn recht. En God geeft mij recht. Maar het is ontleend aan de psalmen. Er zijn psalmen die dat puur als onderwerp hebben. Maar het komt er heel wat psalmen voor. Mijn recht is bij de Heere. Natuurlijk specifiek in de Davidische psalmen. Logischerwijze, want het zijn woorden die eerst gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. Mijn recht is bij mijn God. Maar in tweede instantie, ze worden ook bij ons neergelegd, die woorden. En vandaar dat als wij later in Romeinen hoofdstuk 12 bijvoorbeeld terechtkomen in de eerste brief in het Nieuwe Testament, bij het eerste echt praktische gedeelte van de brief Romeinen 12, dan staat er: wreekt u zelf niet, beminden, geef de toorn plaats, want er is geschreven: mij komt de wraken toe, ik zal vergelden, spreekt de Heer. Enzovoorts. Nou, daar gaat het om. En niet alleen pas in de toekomst dat hij dat doen zou, maar ook in het heden, waar hij dat nodig vindt. In dat laatste, ja, dat is voor ons misschien wat vervelend. Omdat wij andere ideeën hebben over wat nodig is. Maar het gaat erover dat hij doet wat hij nodig vindt. En als je vertrouwt op de Heer, dan stem je daar dus gewoon mee in. Hij zorgt voor ons. Hij doet het op zijn manier. Kan je beter geen kritiek op hebben. Bovendien, wat voor zin heeft het om daar kritiek op te hebben of inspraak over te hebben of daarover van gedachten te wisselen. Het is allemaal verloren tijd en energie, hoor. Hij zou toch zorgen? Dat is toch mooi dan? Daar leven wij uit. En daarom is de evangelie ook een blijde boodschap. Wat staat er ook weer? Laat al uw bekommeringen of zorgen bekend worden bij God. En dan staat er: en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Hoezo denkers? De vrede Gods die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en zinnen bewaren, enzovoort. Dat is Colossense. Goed. Dus, hebt u vijanden lief? Als je niet weet hoe dat moet, dan staat erachter: doe wel degene die u haten. Iemand moet toch ook, zelfs als het gaat over aardse omstandigheden enzovoort, iemand moet toch een keer die cirkel doorbreken, toch? Nou, dan doen we dat wel. Ja, nee, niet op internationaal en politiek niveau, maar gewoon op het niveau van onze eigen levens. Zegen degene die u vervloeken en bid voor degene die u geweld doen. Als ze je op de wang slaan, keer ze de andere wang toe. Misschien is het een troost voor u als ik zeg dat het niet noodzakelijk letterlijk bedoeld is. Dat kan. Je zou daarmee kunnen beginnen met letterlijk. Maar geldt op andere niveaus ook. Enzovoorts. Waar waren wij? We waren bij vers 30. Maar geeft een ieder die van u begeert en van degene die het uwe neemt, eist niet weder. Dat zijn dus de beginselen die je in Handelingen 2, nog steeds, Handelingen 2, toegepast vindt op de gemeente als zodanig. Ik weet dat die dingen uit hun verband gerukt worden dikwijls. Als er staat, ze hadden alles gemeenschappelijk. Maar ik denk dat het gaat op de manier die hier beschreven wordt. Als iemand iets van iets werk, iets nodig had, dan werd daarin voorzien. Dat werd onderling geregeld. Zo hoort het trouwens ook binnen een volk. En iets smaller, zo hoort het binnen een familie. Dat kennen wij ook niet meer echt, denk ik. Tenminste. Nou ja, Maar zo hoorde dat wel eigenlijk. Dan moet ik toegeven dat heel wat families in het verleden arm waren. Dus wat valt er te regelen onderling? Maar in de rijkere families was dat wel degelijk het geval, hè? Dit werd onderling geregeld. En de erfenis, zal ik maar zeggen, als er weer eens iemand doodging, de erfenis ging niet maar naar één erfgenaam of zoiets, maar die werd helemaal verdeeld over neven en nichten. En we gaan naar volgende generaties. Er werd naar neven en nichten en het werd ook inderdaad uitgesplitst. Meer naar degene die meer nodig had en minder naar degene die toch al veel had enzovoorts. Want het werd gewoon binnen de familie geregeld. En als zo'n familie groot wordt, dan is het een volk. Maar dit is de manier waarop het zou moeten eigenlijk. Sociale zorg. En wij zitten vandaag met een heel ander probleem. We hebben sociale zorg overgedaan aan de overheid. Die komt erin om, die kan niet meer betalen. Dat komt omdat het te veel... Nou, laat ik niet vertellen hoe dat komt. Maar weet ik veel... Die kan niet met geld omgaan, die heeft een gat in de hand. Maar laat maar zitten. En die geeft het nou weer terug aan de individuele mens. En die zegt, ja, de familie moet er maar voor zorgen, enzovoorts. En dan denk ik, ja, maar een volk is een familie en een familie is een volk. Waar hebben we het eigenlijk over? Hè? Ja, uiteindelijk maakt het niks uit. Het is het beginsel dat men zorg zou hebben voor elkaar. Daar draait het om. En ik heb dan liever zorg voor mensen die ik ken... dan voor mensen die ik niet ken, eerlijk gezegd. Maar goed. En dus geldt zoiets als dit. Geeft een ieder die van u begeert en eist niet weder. Wij betalen belasting en een gedeelte van dat geld gaat weer in de bijstandsuitkeringen. En ik heb het nog nooit teruggevraagd. Nee, toch? Dus we geven een bijstandsuitkering aan Griekenland bijvoorbeeld en aan Cyprus. Dat is lang geleden alweer. Maar goed, en ik heb het ook niet teruggevraagd. Nee, u wel?
Krijg je het dan niet terug?
Nee, je krijgt het niet terug, broeder. Dus wat maakt het nou voor verschil? Als er dan toch niet opeisbaar is, geef het dan gewoon en laat het dan zitten. Het maakt immers geen fluit uit. Je krijgt het toch niet, dat zijn allemaal maar papieren verhaaltjes. Want een gedoe allemaal. En wat maakt men het leven ingewikkeld? En daarmee nog duurder. Geeft er niet. Nee, de bedoeling is niet dat ik nou oplossingen aandraag voor problemen. Maar wel, denk daar nou eens over na. Wat maakt het nou helemaal uit? Iemand is jouw geld schuldig. Oké, wat ga je dan doen? Incassobureau inschakelen. Wat moeten die lui hebben van je?
Geld.
Nou ja, goed, en dan moet er een deurwaarder ingeschakeld worden. Dan moeten rechtszaken voor gedaan worden. Dan moeten advocaten bij komen. Enzovoort. Man, wat een getop allemaal. Hè? Wat een tijdrovende, zenuwachtige bezigheid. Toen zei iemand, ja, maar het gaat wel om heel veel. Dan zeg ik, dan ben je dom geweest. Als iemand jou dat schuldig is. Dan heb je gewoon niet goed uitgekeken, dan is dit je straf. Ergens ligt dat toch. En het is niet als kritiek bedoeld voor wie dan ook... Maar gewoon, je moet die dingen niet al te serieus nemen. Dat maakt allemaal niet zoveel uit. Dat meen ik echt. Geeft een ieder die van u begeert... en van degene die het uwe neemt, eist niet weder. Dat is de algemene regel. Uitzonderingen, ja, dat bestaat ook, ja. Maar dit is de regel. En gelijk gij wilt dat de mensen doen zullen... dat de mensen u doen zullen... doet gij hen ook... desgelijks. De uitdrukking is weliswaar in het Nederlands terechtgekomen, maar dan toch op de negatieve manier. Dat was die van, wat gij niet wilt dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Daar hebben we het zaakje dus alweer enigszins teruggebracht en passief gemaakt, maar het is positief, hè? Het is actief. Wat gij wilt dat de mensen u doen zullen, doe gij hun desgelijks. En dat is ook logisch. dat je het zo zou doen. Alleen er wordt gesuggereerd dat wij zelf het initiatief nemen en het niet van een ander laten afhangen. En dat is een algemeen goede regel. Ja. Wij laten ons leven niet inrichten door anderen. Wij zijn er zelf verantwoordelijk voor en nemen zelf de initiatieven. Wij leven ons leven zoals we denken dat we het leven moeten leven en dat is het dan. En dat je daar van tevoren misschien over moet nadenken. Ja, dat zou kunnen. Je kunt ook met jezelf afspreken dat je er niet over gaat nadenken. Je doet het gewoon. Dat kan ook allemaal. Dat weet ik allemaal niet zo precies. Maar dit zijn de regels. Dat wil zeggen, je gaat met anderen om zoals je zou willen dat ze met jou om zouden gaan. Dat doen ze niet, hoor. Maar dat maakt niet uit. En dan ligt het initiatief bij onszelf. En dat is de wijze waarop het zou gaan. Zo heeft de heer dat gedaan. Die heeft zich ook van het publiek niks aangetrokken. Van de mensheid om zich heen. Hij had een eigen leven te leven, had een eigen bediening. En hij volbracht die. En dat was het dan. Vers 32. Indien gij lief hebt die u lief hebben, ja, wat voor verdiensten is dat? Wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degene die hen lief hebben. Zo is het maar net, zo is het in de wereld ook. Ja. En indien gij goed doet degene die u goed doen, wat natuurlijk hetzelfde is als in vers 32... Wat dank hebt gij, want ook de zondaars doen hetzelfde. En indien gij leent aan degene van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen de zondaren, opdat zij even gelijk weder mogen ontvangen. Een bank bestaat uit zondaren, staat hier. Dus dan heb je toch begrepen, toch, hè? Ja. Maar hebt u vijanden lief en doet goed en leent zonder iets weder te hopen, en uw loon zal groot zijn. En gij zult kinderen des Allerhoogsten zijn, implicerend dat de Allerhoogste daarvoor beloont. Dat wil zeggen, dat is niet een automatisme, maar een belofte. Door God zelf. Want hij is goede tieren over de ondankbaren en bozen. Hij zelf geeft namelijk ook zonder te hopen weder te ontvangen. En hij geeft genade aan zondaren zoals wij. En de bedoeling is dat wij navolgers Gods zouden zijn. Dat is Efeze 5 vers 1 als ik me goed herinner. Dan wel navolgers van Christus. Wees dan barmhartig gelijk ook uw vader barmhartig is. En onze vader zal ons daarvoor belonen. Vroeg of laat? Waarschijnlijk laat. Voor vroeg geef ik geen garantie. Ik niet tenminste. En de Bijbel ook niet trouwens. Dat weten wij niet. Dat is niet wat erbij verteld wordt. Want dat is wat de vader zelf besluit. Maar de algemene belofte hebben wij wel degelijk en daar zouden wij uit leven. Het is trouwens ook niet zo moeilijk, maar ik probeer me te beheersen om parallelteksten te vinden van wat hier staat in de brieven die dan specifiek geschreven zijn aan de gemeente, aan wedergeboren mensen. En dat is natuurlijk waar het om gaat. Nogmaals, dat begrip wedergeboorte of iets dergelijks, dat staat hier allemaal niet in. Maar dit zijn natuurlijk toch dingen die geschreven worden voor degene die geloven, uiteraard. Voor degene die bereid zijn hun vertrouwen te stellen op God. En dan wordt dit gezegd. Zo zou je dus leven en dan zorgt de Heer voor je. Vers 37, oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Verdoemd niet en gij zult niet verdoemd worden. Laat los en gij zult losgelaten worden. Door de Heer namelijk. Er is nog zo'n gelijkenis die staat ergens in Lucas, geloof ik. Zo'n gelijkenis over iemand die een schuld had En zijn hele hoge schuld en zijn schuld wordt weggedaan. En daarna, die schuldenaar, wie schulden zijn weggedaan, die heeft dan ook weer iemand die hem nog wat schuldig is, een klein beetje maar. Maar hij doet er van alles aan om dat dan alsnog in handen te krijgen. En dan is het de oorspronkelijke schuldeiser die zegt, ja, als je zo omgaat, oké, betaal mij dan ook maar. Als dat je wijze van denken is, dan maar consequent. Begrijpt u? Als ons veel vergeven is, dan zouden wij toch op zijn minst anderen dat weinige vergeven. En zo staat het ook daarna letterlijk in de brieven. Hè? Dat we elkander zouden vergeven, gelijk ook ons vergeven, gelijk God ook ons vergeven heeft, enzovoorts. Dat is de normale gedachtegang. En deze dingen werken alleen waar wij eerst God zelf leren kennen en leren leven uit zijn genade. Daarna is het vanzelfsprekend dat wij net zo in het leven zouden staan. Met andere woorden, niet wet, niet recht, maar genade is de norm voor heel ons praktische leven. Voor de christelijke ethiek, zoals dat dan plechtig heet. En dat is wat hier staat. Geef en u zal gegeven worden, vers 38... Een goede neergedrukte en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven. Ik weet niet of u... Nou, dat bestaat allemaal niet meer, hè. We hadden net in de pauze even een gesprekje over de thee. En die werd vroeger los verkocht. Koffie ook trouwens. Alles. En dat ging per maat, eenheid of per gewicht eventueel. Maar waar het per inhoudsmaat verkocht wordt, dan maakt het verschil uit of je die koffiebonen maar los in zo'n bakje stort en zegt, oké, dit is een liter, bij wijze van spreken. Of dat je het nog een keer schudt, zodat het goed in elkaar zakt, en nog dat je het nog een keer aandrukt. Dan gaat er ineens meer gewicht in 1 liter, om zo te zeggen. En dat zijn allemaal trucjes die in de handel gebruikt worden, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Nou goed. En dus staat er, nee, een flinke neergedrukte en geschudde overlopende maat, nog met een bult erop, dat zou je leveren. Eerlijk zijn en desnoods wat toegeven. Zo zou dat moeten, ja. Want met dezelfde maat waarmee gij lieden meet, zal u lieden weder gemeten worden. Door God zelf namelijk. Niet denken van, als je dat voor een ander doet, dan zal een ander dat voor jou doen. Misschien is dat zo. Maar de kans dat dat gebeurt is niet zo heel groot. Maar iemand zou dan toch dat initiatief moeten nemen. Wees ruim daarin naar anderen toe. Dat is wat gezegd wordt, want dat is God ook. God is barmhartig, milddadig en vergevensgezind en genadig. En als wij kinderen God zijn, want zo wordt het verondersteld, dan zouden wij daarin navolgers van God zijn, uiteraard. Nou, en dan staat er vers 39. En hij zeide tot hen een gelijkenis, kan ook wel een blinde op de weg leiden. Zullen zij niet beiden in de gracht vallen? Iemand moet leiding geven, iemand moet voorbeeld wezen. Dat wil zeggen, het initiatief nemen. Eventueel de weg wijzen. Als wij dan genadig en barmhartig zouden zijn tegenover elkaar, oké, dan beginnen we daar zelf mee. En dan niet zeggen, er moet een ander mee beginnen. Dan moeten we daar zelf mee beginnen. En dat ons dat wat kost, menselijkerwijs gesproken, ja, dat is zo, ja. Nou, en dan hebben we de belofte, de Heer zal ons daarvoor belonen. Bovendien, maar die heb ik al toegelicht, vers 40, de discipel, de volgeling, dan wel de leerling, hoe je discipel maar vertalen wil. De discipel is niet meer dan of boven zijn meester, maar een ieder volmaakt discipel zal zijn gelijk zijn meester. Zal zijn meester navolgen. En wat hij geleerd heeft van zijn meester, zal hij zelf ook doen. Hier staat natuurlijk een verwijzing bij naar Johannes 13, vers 16. In elk geval, dat is de geschiedenis van de voetwassing. Waarbij de Heer de nederigste is en de voeten zijn de discipelen wast. En de discipelen begrepen best dat daarmee de Heer zich voor hen vernederde. Maar daarna zei de Heer tegen hen: nou ja, jullie noemen je mijn discipelen, jullie zijn mijn discipelen. Je bent niet meer dan ik, dus je zou ook zo'n nederige positie innemen. Dienstbaar zijn, ondergeschikt zijn. En dat is wat de Heer zelf onderwijst, maar dat is wat we later in de brieven ook tegenkomen. En dus inderdaad navolgers zijn van de Heer zelf. En wat ziet gij de splinter die in uw broeders oog is en de balk die in uw eigen oog is, merkt gij niet? Ik vind het altijd komisch dat hier zoveel commentaar opgeleverd wordt op deze woorden. Terwijl de inhoud ervan voor ons toch duidelijk is. Maar voor het geval u moeite hebt met splinters in ogen en zelfs met balken in ogen, kan ik u zeggen dat als je dit zou vertalen naar het Hebreeuws, dan ziet het er ineens heel anders uit. Want het woord voor oog is hetzelfde als voor bron. En hout in water, in een bron, verziekt het water, omdat hout rot. En daarna is het water niet meer te drinken. We hebben trouwens in het Oude Testament nog ergens een geschiedenis waarbij het water ondrinkbaar was, die voor consumptie geschikt. En toen werd er een stuk hout ingegooid door de profeet, en toen werd het water gezond. Het is precies het tegenovergestelde van de normale gang van zaken. Dat is bij Mozes, ja. En het is symboliek natuurlijk. Want nee, het is historie, het is een wonder. Maar het is symboliek omdat het hout natuurlijk toch de verwijzing is naar het kruis. Dat in de Bijbel ook bij gelegenheid gewoon het hout genoemd wordt. Vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. En die zelf onze zonde gedragen heeft op het hout. Enzovoorts. Dat zijn zo de termen. En het idee van het wonder, waar ik het over had onder Mozes, is de uitbeelding van water, dat een beeld is van het woord van God. Maar als je drinkt, ga je eraan dood. Dat is het oude verbond. Maar nadat de kruisiging geweest is, om zo te zeggen, via de weg van dood en opstanding, wordt dat water alsnog drinkbaar, levend. Het wordt zelfs een fontein bij gelegenheid, afhankelijk van waar je in de Bijbel daarover leest. Maar dat is het teken dat door Mozes gegeven wordt. Ooit zal dat woord de bron van leven zijn, maar het is op grond van de dood en opstanding van Christus. Maar hout in een bron, dat is dus waar het om gaat. En in dit soort vertalingen wordt het ineens een oog. Nou ja, het maakt ons niet uit. Waar het over gaat is dat wij tekortkomingen zien bij een ander en onze eigen veel grotere tekortkomingen blijkbaar niet zien. En het idee is dat wij een ander zijn of haar tekortkomingen niet zouden toerekenen. Waarom zouden we ook? U kent toch de uitdrukking: onze lieve Heer heeft rare kostgangers? Dat is zo. En wij zelf zijn daar waarschijnlijk het grootste voorbeeld van. Maar daar verdiepen we ons maar niet in. En waar we wel af moeten is van het idee dat alle mensen gelijk zijn. Dat is een dwaas idee en dat is ook niet de oorspronkelijke gedachte. De oorspronkelijke gedachte van égalité uit de Franse Revolutie was niet dat alle mensen gelijk zijn, maar dat alle mensen politiek gezien dezelfde rechten zouden hebben. Of dat zo is, is ook nog maar de vraag. Maar je moet die gedachtegang niet uit de context trekken zoals men dat vandaag doet. En ervan uitgaat dat alle mensen gelijk zijn, en als ze niet gelijk zijn, mankeren ze wat. Dat is niet zo. Dat is een zeer noodlottig misverstand. Dieren zijn ook niet allemaal gelijk, dat weten we ook allemaal. Mensen zijn ook niet allemaal gelijk. En mensen kunnen ook niet allemaal op dezelfde wijze behandeld worden of met elkaar omgaan. Daarvoor zijn ze te verschillend. En iets als, ik zal je een voorbeeld geven, iets als democratie, dat misschien bij een bepaald volk goed werkt, werkt bij een ander volk bijvoorbeeld helemaal niet goed. Omdat het een ander soort volk is. Andere mensen, andere aard, enzovoorts. Zo zit dat nou eenmaal, hè. Je hebt mensen die kunnen zich goed redden, zelf. En daar werkt democratie waarschijnlijk redelijk goed. Vooral als ze deel uitmaken van een en dezelfde cultuur en wijze van denken van één volk, met voor een belangrijke mate dezelfde genen. Maar in een multiculturele, ik zal het maar gewoon zeggen, in een multiculturele samenleving met groepen van mensen die totaal verschillend denken en leven, die bij elkaar zetten en dan democratie toepassen, dat is onzin. Dan blaas je het hele systeem vanzelf op. Dat gaat niet. En dan heb je nog hele volkeren met mensen die weinig eigen initiatief ontwikkelen. En als je hen dus de grote vrijheid geeft om te doen wat ze willen, dan gaat zo'n land en heel volk vanzelf naar de knoppen. Die lui hebben iemand nodig met een sterke hand. Ja, en waarschijnlijk een ijzeren scepter die de dienst uitmaakt. Bijvoorbeeld een tsaar. Dat bedoel ik, broeder. Ja, dat bedoel ik, broeder. Kijk, mijn jeugd is tamelijk lang geleden, heeft iemand voor mij uitgerekend. Maar wij leerden op school nog van volkeren met hun eigen volksaard en zo. En wij leerden gewoon over de Russen, leerden wij gewoon, ja, dat is een volk dat heeft een sterke leider nodig. Is altijd zo geweest. En die wordt dan aanbeden. En toen de tsaar er een potje van gemaakt had, althans in hun ogen, want verder heb ik daar geen mening over, vandaag niet tenminste, dan moet er iemand anders komen. En toen kwam uiteindelijk kwam Stalin, na verloop van enige decennia, enzovoort. Lenin hebben we natuurlijk ook gehad, enzovoort. En vandaag hebben we Khrushchev hebben we ook nog gehad. Maar ja, dat was iemand op sokken, dat weet u. Maar de... Weet u niet, oké. Oké. Nou, één sok dan, vooruit. Vooruit. En nu heb je Poetin en die wordt aanbeden enzovoort. Dus zo gaat dat, maar bij de Russen werkt het nog eenmaal zo. Heb ik geleerd vroeger. Misschien hebben ze het inmiddels veranderd. Ik loop achter, ik geef het meteen toe. Maar dat maakt me nou niet uit. Maar het gaat maar om het beginsel. Wat voor het ene volk werkt, werkt voor het andere nog niet. Het is allemaal verschillend. En je moet ze vooral zo laten. Als iets werkt, oké. Ideaal wordt het nooit. Dit kan in deze wereld namelijk helemaal niet. Zie? En op lager niveau, op ons eigen persoonlijke individuele niveau, want dat noem ik dan voor de gelegenheid maar lager niveau, ja, daar werkt het net zo. De een heeft dit nodig en de ander heeft dat nodig. Het is heel verschillend. En met beleid moet je met elkaar omgaan. Dat is de kunst van het leven. Ik zeg niet dat ik dat beheers, helemaal niet zelfs. Maar zo is het eigenlijk wel. En dat is ook wat hier staat. Wees je bewust van je eigen tekortkomingen, dan hoef je die van anderen ook niet toe te rekenen. Je met je eigen tekortkomingen moet je leren leven, met die van anderen ook. Ja. Waarom ook niet? De Heer moet het ook doen met al onze tekortkomingen. En wij worden beschreven als gemeente, als gelovigen, worden wij beschreven als het verachte, het onedele. In 1 Korinthe worden wij zo beschreven. En ik heb daar best wel vrede mee. We zijn kinderen Gods geworden. De Heer moet het er ook mee doen. En rechten aan onze kant, ja, die zijn er niet. Wat wij hebben zijn niet rechten, wat wij hebben zijn beloften. Die God ons gegeven heeft. En daar leven wij uit. Nou goed. Vers 42. Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen... Broeder, laat toe dat ik de splinter die in uw oog is uitdoe. Zal ik het je zeggen wat je doen moet en wat je laten moet... en wat je mankeert en dat soort dingen meer. Daar gij zelf de balk die in uw oog is niet ziet. Gij huichelaar. Gij geveinsde, doe eerst de balk uit uw oog... en dan zult gij bezien om de splinter uit te doen die in uw broeders oog is. Dat is hetzelfde als wat de wet zegt. Wie uwer zonde is, die werpen de eerste steen. Heb je er wel eens over nagedacht? In de wet wordt een en ander geregeld. En onder de wet staat er al gauw de doodstraf op. Die zou voltrokken worden door steniging. Maar degene die de beschuldiging heeft ingebracht... die moet als eerste de steen werpen. Die moet dus als beul optreden. Dat is wat er staat. En misschien houd je dat wat tegen om beschuldigingen in te brengen. Dat was het idee onder de wet in ieder geval.
En ook als de beschuldiging vals bleek te zijn, dan kwam die straf op jou.
Dan werd het omgekeerd.
Dat was ook nog iets. Je moet even uitkijken wie je beschuldigt, want...
Ja, precies. Het blijft bloedling. Dus het beste was om maar nooit iemand wat te beschuldigen, want je loopt er hoog risico mee. Onder de wet was dat al. En wij zouden dat dus ook niet doen, anderen beschuldigen, want misschien gaat de Heer dan ons nog beschuldigen. Nee, dat hij zegt, ja, als je dat doet, nadat ik je zoveel genade bewezen heb, want dat was de strekking van die gelijkenis over die schuldenaren enzovoorts. Nou goed. Vers 43. Want het is geen goede boom die kwade vrucht voortbrengt. En geen kwade boom die goede vrucht voortbrengt. Want ieder boom wordt uit zijn eigen vrucht gekend. Door mij in ieder geval, dat komt omdat ik van bomen geen verstand heb... maar als er een peer aan hangt, dan ben ik toch vrij zeker dat het een perenboom is. Ja, lijkt mij wel. En als een ding er niet aan hangt, dan weet ik het eigenlijk niet zo zeker hoe dat zit. Maar in ieder geval, men leest geen vijgen van doornen en men snijdt geen druif van bramen. Soms denk ik, wat zou dat in het Grieks wezen, bramen, maar doe maar. Want die vertalingen, daar ben ik nooit erg zeker van, maar hier maakt dat weinig uit natuurlijk. Wij kennen de uitdrukking, aan de vrucht kent men de boom. En zo is het maar net. Maar ik hoop dat u begrijpt dat hier nu gezegd gaat worden dat dat uitwendige gedrag van een mens in hoge mate voortkomt uit wie hij is. En ik bedoel niet uit wie, uit hoe hij heet. En wel chauffeurnummer, want dat bestaat ook al niet meer. Burgerservice-nummer. Kom er eens op. Hij heeft, maar over wat werkelijk in zijn hart is. Zie? En je zou dus daarmee oppassen met je gedrag. Want het verraadt wie je bent. En als je wat te verbergen hebt, dan moet je helemaal oppassen. Ja. Uiteindelijk betekent dit gewoon dat wat hier beschreven wordt als normaal gedrag, dat dat eigenlijk alleen maar mogelijk is als de mens inwendig, wat zijn hart betreft, en de hart staat voor het inwendige, dat is de echte betekenis van het woord, hè? Hart is het inwendige. Ja. Dit is alleen maar mogelijk als zijn hart, laat ik maar meteen zeggen, veranderd is. De natuurlijke mens leeft niet zo, zoals hier beschreven staat. Maar iemand die wedergeboren is, of met de oud-testamentische term, die een nieuw hart bekomen heeft, van zo iemand mag dit verwacht worden. Dat nieuwe leven, dat andere hart is immers wordt immers genoemd de Heilige Geest. Of het wordt genoemd de goddelijke natuur. Of het wordt genoemd het leven van Christus in ons. En dat zal deze vruchten voortbrengen. Want deze dingen, dit gedrag, dat is nou eenmaal hoe Christus is. Hoe zijn leven is en hoe hij zich gedraagt jegens ons. En als wij zijn leven hebben ontvangen, dan is het mogelijk om zo te leven zoals hier staat. Dat is het beginsel. Begrijp je me goed? Het is tamelijk zwart-wit voorgesteld allemaal, maar dat is alleen maar makkelijk voor ons, hè? Dit is wat beschreven wordt. Een mens moet namelijk inwendig veranderd worden. En dat staat al in het Oude Testament. In ieder geval in Jeremia 31 en aanverwante schriftplaatsen, waar gesproken wordt over dat beloofde nieuwe verbond. Ik zal een nieuw hart geven in hun binnenste. Ik zal hun geest vernieuwen. Enzovoorts. Wat termen zijn. Dat zijn bedekte termen, maar ze gaan over wat het in het Nieuwe Testament ronduit heet, wedergeboorte. Dood en opstanding met Christus, het ontvangen van nieuw leven namelijk. Ter vervanging van het oude. En dat nieuwe leven zou vrucht dragen, dan wel de Heilige Geest, want dat is hetzelfde, zou vrucht dragen en de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, zachtmoedigheid, goede tierenheid, zelfbeheersing en wat het maar was. Galaten 5, vers 22. Zie? En daaruit komt dit leven voort. Bij gelegenheid schrijft de Heer ook bepaalde dingen voor en zegt tot zijn discipelen, nou, het is zus en zo. En dan zegt een van die discipelen, ja, maar Dat kan een mens niet. En wie zou er dan zalig worden? Als het zo moet. Maar ja, het antwoord daarop is, maar een mens moet wederom geboren worden. En dan staat hij er anders voor. De goede mens brengt het goede voort uit de goede schat zijns harten. Vers 45 van Lucas 6. En daarna lezen wij zo snel mogelijk erachteraan Romeinen 3, waar staat, er is niemand die goed doet, daar is ook niet tot één toe. Hoezo de goede mens brengt het goede voort uit de goede schat zijns harten? En het antwoord is, ja, maar dat gaat over iemand die wedergeboren is. Dat is niet de natuurlijke mens. Dat is de wedergeboren mens. Heb u dat nog? Nee, ik aarzel een beetje, want ja, ik voel me nou gehandicapt. Want ja, er zijn mensen die kunnen dat precies vertellen. Zo van, voordat ik een gelovige was, was ik zus en was ik zo en was ik dit en was ik dat. Ik kan u dat niet vertellen, want voordat ik een gelovige was, heb ik weinig herinnering. Hè? Eigenlijk was ik altijd een gelovige. Zolang als het me heugt. Dus ik kan u dat niet vertellen. Ik weet niet hoe dat is. Ik weet alleen wat de Bijbel erover zegt. En die zegt, je moet wedergeboren zijn om zoiets te kunnen volbrengen. Om zo te kunnen leven. Als je niet die God hebt waarvan je weet dat hij voor je zorgt. Dat je een kind van God bent en dat je een vader hebt in de hemel en dat er niemand is die je uit zijn hand kan rukken en dat hij je niet begeeft en niet verlaat enzovoort. Als dat er niet is, ja, dan zijn dit te hoog gegrepen normen. Toch? Nou ja, maar voor een kind van God moet dit mogelijk zijn. Zeker als dat nieuwe leven gevoed wordt uit en door dat woord van God. Aan dat laatste mankeert het natuurlijk dikwijls. Maar ja, het is wat de Bijbel daar nou eenmaal over leert. En dan heb je wel degelijk, de goede mens brengt het goede voort uit de goede schat zijns harten. En de kwade mens, dat is die mens die dus niet die geest heeft ontvangen, om zo te zeggen. De kwade mens brengt het kwade voort uit de kwade schat zijns harten. En onder het woord schat te verstaan de verzameling. Al wat daarin is. En het probleem van de moderne mens, denk ik, is dat hem wijsgemaakt wordt dat er zoveel goeds in de mens woont en dat het naar buiten gebracht moet worden, tot ontwikkeling gebracht moet worden. En daarvoor hebben wij dan allerlei overheidsinstanties tegenwoordig die dan het goede in de mens moeten bevorderen. En bovendien hebben we daarvoor ook algemeen nutbeoogende instellingen. Aftrekbaar van de belasting, weet u wel, ANBIS, die het algemeen nut beogen. En het algemeen nut is het goede voortbrengen dat in de mens woont. U weet wel. En zelfs het leger des heils zegt dat men gelooft in het goede in de mens. Grote spandoeken op dat gebouw daar in Almere. Wij geloven ook in de mens, ook in u, enzovoorts. Nou, ik geloof helemaal niet in de mens. Niet in het minst. Niks. God ook niet namelijk. Die zegt, uit het hart komen voort kwade nadenkingen. Je kunt het ook netjes zeggen, maar ik kom nooit op die nette woorden. Maar hè, er komt niks goeds uit voort, uit het hart van de mens. Uit die vooruit, uit dat wat erin is. Tenzij dat er eerst wat anders ingekomen is. En dat kan alleen ingebracht worden door de Heer zelf en meer specifiek door zijn woord. En men zou komen tot geloof in hem en in zijn woord. Men zou dat woord, zoals Jacobus het zegt, in het hart laten planten, het welk uw zielen, dat wil zeggen uw praktische leven, kan zalig maken. Dat is waar het over gaat. En dan weer, als u vraagt, maar waarom staat dat er dan niet gewoon, dat men moet wedergeboren worden? Dan zeg ik, nou ja, dat is nou eenmaal een van die verborgenheden, daarom wordt het omschreven. En men zou tot de conclusie komen, geef mij een nieuw hart. Psalm 51. Geef mij een nieuw hart. In mijn binnenste, in mijn gemoed. En dat is wat God doet. De goede mens brengt goede dingen voort, de kwade mens brengt kwade dingen voort. Want, einde van vers 45, want uit de overvloed, dat is dus schat uit de voorgaande zinnen, de voorraad, uit de overvloed des harten spreekt zijn mond. Waarbij het niet alleen gaat om het spreken van de mond, ik roep dat heel regelmatig. Het spreken van de mond van de mens, dat is een metafoor voor al wat de mens voortbrengt, doet. Niet alleen uit zijn mond, maar ook handen en voeten, zijn hele wandel. Jacobus maakt het heel sterk. Die Jacobus zegt, een mensenleven wordt in de praktijk geleid door zijn tong. Door wat hij zelf zegt. Maar vervolgens is het dus zo dat wat die tong voortbrengt, staat voor al wat de mens voortbrengt. Dat is Hebreeuws gedachtegoed eigenlijk. Hebben ze u dat wel eens verteld? Dat het Hebreeuwse woord dabar heeft men... Nee, dat is een rare... Dat is een filosofie, maar goed. Maar men heeft uitgevonden... U weet, men kent het begrip logos, dat is Grieks en betekent woord. En dat wordt in hoogste instantie toegepast op God. God is woord en God spreekt per definitie en dat is logos enzovoorts. In het Oude Testament, het Hebreeuws van het Oude Testament, zou dat heten dabar. En aangezien er al zoveel instanties zijn die logos heten, tot schepen aan toe zal ik maar zeggen, zijn er die dan weer kiezen voor het Hebreeuwse woord dabar. In dezelfde betekenis. En daarna vindt iemand uit dat het Hebreeuwse woord dabar ook betekent, niet alleen woord, maar ook betekent daad. Zodat men zich ook vrij voelt elke keer als er staat woord, in de Statenvertaling, te lezen daad. En vooral in Rotterdam. Nou ja, doe maar. Men zegt dan, nou ja, het gaat niet om wat wij spreken, het gaat om wat wij doen, want het woord is ook daad. En ik moet u zeggen dat dat een misverstand is. Want dabar betekent woord. Maar woord is een metafoor, het is beeldspraak, voor alles wat voortgebracht wordt. Maar wat iemand voortbrengt is in de eerste plaats woord, al of niet uitgesproken. Kunnen het nog maar gewoon gedachten zijn? Want dat staat ook in je woordenboek. Logos betekent ook formule, gedachte, idee. En dat geldt voor het Hebreeuwse dabar ook, hoor. Formule, gedachte, idee, plan, belofte. Dat wil zeggen, dan is het nog geen daad. Dat komt later pas, maar daad komt daaruit voort. En God spreekt. Maar als God spreekt, doet hij ook meteen wat. Daar werkt het allemaal. Bij hem werkt het. Hij is ook de norm. En dus, God heeft hemel en aarde gemaakt. Maar wat deed hij eigenlijk? Hij sprak alleen maar. Lees het maar na. En God zeide. En dan was het er. En zelfs als hij in de toekomst zal oordelen en vonnissen, dan nog staat er, hij zal de tegenstander, dan wel wie het maar is, verdoen, de goddelozen, verdoen door de adem zijns monds. Dan wel door een zwaard dat uit zijn mond uitgaat. Door te spreken. Maar dat impliceert ook de werken, de daden die daaruit voortvloeien. En dat is waar het dus inderdaad om gaat. Om dat woord van God dat in onze harten geplant zou worden. En daarna spreekt weliswaar onze mond. Want waar het hart vol van is, loopt de mond van over, heet dat. Dat is inderdaad zo. Maar het is niet alleen de mond waardoor het woord naar buiten komt. Maar inderdaad ook door de daad. Maar het begint altijd bij woord. En als men woord overslaat, kan er van daden helemaal niks zijn. Als er niet eerst die gedachten zijn, logos, dan komt er van daden niks terecht. Want dan zijn die daden alleen maar uitwendige dingen die met de identiteit, met het hart van die mens, namelijk niets van doen hebben. Kortom, het blijft dus zo dat de mens inwendig veranderd zou moeten worden door de vernieuwing van zijn gemoed. Dat is Romeinen 12, vers 2 of zoiets. Hij moet inwendig veranderd worden door de vernieuwing van zijn gemoed. En daaruit volgt het praktische leven. Dat is wat de mens nodig heeft. Onze moderne psychologen, dat is het nadeel van zo'n vak, zo'n discipline van psychologie, die hebben de zaken omgedraaid, hè? Ik kan het u in een paar zinnen vertellen. Dat vinden zij niet leuk. Maar ja, ik vind wat zij vertellen helemaal niet leuk. Dus maakt ook niks uit. Ik kan het in een paar woorden vertellen. De psychologen hebben uitgevonden dat er eigenlijk niks te doen is aan wat de mens intern mankeert. Er is niks aan te doen. Dus moet je daar ook over zwijgen. Want als een probleem onoplosbaar is, mag je het probleem niet benoemen. Zeg dat maar tegen Wilders. Goed. Zij doen het dus ook niet meer, want vroeger had jij neurosen. Dat weet u, hè? Vroeger bestonden neurosen. Uit het lied. Er is toch nog wat cultuur in de zaal. Ja. Precies. Oké, dat maar weer te zeiden. De neurosen. En die heetten zus, die heetten zo. En die hadden allemaal een naam, enzovoort. En die werden allemaal in kaart gebracht. Maar daar hadden ze niks aan. Dus een knap stukje werk, denk ik. En leuk voor inventarisatie, vooral voor de statistiek. Maar je kunt er niks mee, want ze konden het niet oplossen. Want het inwendige van de mens, daar komt ook een psycholoog niet bij. Echt niet. Valt niks aan te sleutelen. Kijk, de dokter, die kan bij je lichaam. Desnoods snijdt hij het open en uit. Of zet er iets anders in en vervangt wat versleten onderdelen enzovoort. Maar zo'n psycholoog kan niet zomaar iets bij je weghalen en veranderen en vervangen en repareren. Dat gaat dus niet. Die problemen zijn onoplosbaar. Dus heeft men de neurosen afgeschaft. En tegenwoordig heet iemand die aan dat soort dingen lijden, die heet gedragsgestoord. Dat is echt waar. Dat is officieel. Die heet gedragsgestoord. En die moeten dan begeleiding krijgen, want aan die mensen moet geleerd worden hoe ze zich moeten gedragen. Waarbij dus de identiteit van zo iemand volstrekt genegeerd wordt. Het dondert niet wat in het hart van zo iemand is, als hij zich maar weet te gedragen. En die gedachtegang heeft ze. Nee, want het inwendige kan me niks aan doen. En dat gedrag, nou ja, zolang je leeuwen, apen en olifanten kunt africhten, moet het met de mens misschien ook lukken. Nee, niet met iedereen, maar sommigen lukt dat binnen redelijke grenzen. En daar houden ze zich mee bezig. En dat doen niet alleen de zogenaamde psychologen, dat doen de politici ook. En de predikanten ook bij nader inzien, maar vooruit. Ze zetten je aan het werk, ze laten je dingen doen en zeggen, nou, kijk, hij functioneert, hij of zij functioneert, enzovoort. Ik bedoel, ze zijn compleet gestoord, ze hebben een misdaad begaan, ze gaan de bak in, binnen de kortste keren komen ze eruit, want ze moeten aangepast worden aan de maatschappij, ze moeten leren zich te gedragen. En als ze het kunstje geleerd hebben, dan kunnen ze er weer veilig uit. En men doet net alsof er binnenin niet iets grondig verkeerd zit. En vroeg of laat barst dat er weer uit dus. Ik zeg niet dat het voor iedereen geldt, maar ik zeg dat dit de opvatting is. Hè? Ze zijn gedragsgestoord, ze moeten leren zich te gedragen. En dat gaat nooit werken. De Bijbel zegt, de mens is onverbeterlijk. Dat komt door wat erin zit. En dat moet veranderd worden. En daar kan niemand wat aan doen. De enige die daar wat aan kan doen, is God zelf. Als de patiënt ze tenminste toelaat. Hij moet zich openstellen voor dat woord dat in het hart geplant zou worden. En hij zou het woord de ruimte moeten geven. En die ruimte houdt in, nou, wat hier beschreven wordt allemaal. Hè? Dat wil zeggen, niet alleen de ruimte om die dingen leerstellig, dogmatisch ons eigen te maken. Hoewel dat natuurlijk in de eerste plaats. Maar ook om dat woord ruimte te geven in ons praktische leven. Ik bedoel, God geeft ons genade, laten we elkaar genade geven. God is genadig en barmhartig, laten wij genadig en barmhartig zijn. God geeft mild, laten wij mild geven, enzovoorts. Dat is de logische consequentie. En dat is niet een modificatie, een kleine aanpassing van de oude mens. Dat is de nieuwe mens. Ten koste van die oude mens. Zo werkt het. Dat wil zeggen, zo zou het werken, want zo is het. Zo wordt het in onze Bijbels geleerd. Vandaar dan ook dat het volgende vers. Ik weet dat ik moet ophouden, maar ik lees toch het volgende vers in dit verband, na zo'n aanloop. Vers 46, wat noemt gij mij Heere, Heere, en doet niet hetgeen ik zeg? Daar gaat hij weer, hè? En ieder die tot mij komt en mijn woorden hoort, en die doet. Nou, zo iemand is iemand die zijn huis bouwt op een rots. Dat is vers 48. En daarna vers 49. Iemand die het niet doet, bouwt zijn huis op zand. En dat is wel degelijk wat het lied zegt. Toch? Dat wil zeggen, het gaat over het horen. Aan het eind van de toespraak hier. Hè? Want dit is het eind hier van de bergrede, het is maar een kort verslag, maar aan het eind ervan staat dus dat men inderdaad Gods woorden, dan wel de woorden van Christus, zou horen en men zou ze doen. En doen is een heel gewoon Nederlands woord, maar soms vervang ik het maar door een wat moeilijker woord. Praktiseren, want dat is wat doen is. Het is een algemene uitdrukking voor ergens mee bezig zijn, doen. Men zou die woorden doen, wil zeggen, men zou met die woorden wat doen. Niet in de zin van dat het opdrachten zijn die men zou uitvoeren, maar in de zin van het zijn algemene onderwijzingen die ons moeten vormen naar de inwendige mens en daaruit zouden we dan leven. en ons daarbij vooral niet afvragen wat anderen daarvan vinden. Wij zouden ons afvragen, als dat zo nodig moet, wij zouden ons afvragen wat de Heer ervan vindt. Iemand zei, je moet toch met anderen rekening houden. Dan zeg ik, nou, dat is niet het goede woord dan, hoor. Want wij staan niet in rekening courant met anderen. Wij geven hen niet en wij ontvangen weer terug of andersom met een boekhouding. Want dat is rekening houden met. Wij zouden afrekenen, want dat is het woord. Wij zouden afrekenen met onze Heer. In Hebreeënbrief staat het ook. Hè. Hij is degene aan wie wij rekenschap zouden geven met de term uit de Statenvertaling. En hij zal onze levens beoordelen, want hij is de norm. En niet andere mensen en ook niet onze broeders en zusters. Zie. En de enige manier om aan zijn normen te beantwoorden is punt 1 te komen tot geloof. En daarna onze harten te laten vullen met zijn woord. Dat zal ons veranderen naar de inwendige mens. Dat zal ons veranderen in ons gemoed, in ons denken heet dat. Dus in Romeinen hoofdstuk 12, en dat geeft ons inderdaad een ander leven, maar inderdaad ook een totaal andere kijk op de wereld. Maar het is wel een visie die overeenkomt of voortkomt uit Gods visie op de wereld. En in plaats van aan het eind van ons leven te komen tot de vaststelling dat er niks te verbeteren valt, kunnen we beter beginnen bij de uitspraak van de Heer zelf. Die oude mens valt niet te verbeteren. Hij moet vervangen worden door een nieuwe mens. En dat is wat God ons wil geven. En daar willen we hem voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij dit woord hebben als een schat. Een woord dat u ons geschonken hebt, waarmee u niet alleen ons een paar letters geeft, maar waarmee u ons uw eigen leven geeft, dat geplant zou worden in ons gemoed, in ons binnenste, in onze harten. Wij danken u daarom dat we vandaag weer hier mochten zijn om dat woord te openen, om uw standpunt verklaard te vinden, om te leren hoe u tegen deze oude schepping aankijkt en te mogen weten dat u van ons nieuwe scheppingen maakt, opdat we eerstelingen zouden zijn van die nieuwe scheppingen van uw koninkrijk en van dat nieuwe verbond. Wij danken u daarom, Vader, dat onze levens in uw handen zijn. En dat u voor ons zorgt onder alle omstandigheden. En we danken u dat wij vanuit die rijkdom ook kunnen geven aan anderen. Omdat wij om niet hebben ontvangen, kunnen wij ook om niet geven. Wij danken u daarom voor alles wat u ons geschonken hebt. Het leven en de godzaligheid en alles wat daartoe behoort, zoals uw woord zegt. Wij danken u voor deze overvloed en bevelen ons bij u aan. In de wetenschap dat wij uw eigendom geworden zijn en dat u ons zulke rijke beloften gedaan hebt. Daarom wees u ons nabij en plant u uw woord in onze harten, opdat onze levens, niet alleen onze tong, maar ook onze handen, mogen werken tot eer van uw naam. Amen.